Romeinen 8 vanaf vers 14. En zorg dat u gefocust bent, want er staat ontzettend veel informatie in deze versen. En Paulus schrijft dus nogmaals in Romeinen 8 vanaf vers 14. Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Wat een tekst die letterlijk vol staat met belangrijke principes, met interessante informatie, interessante gegevens. En daarom wil ik u ook aanmoedigen om, als u weer thuis bent, dit nog eens rustig na te lezen. En ook met de preek die u heeft gehoord, zodat het wat beter dat je kan doordringen wat hier allemaal staat en wat het allemaal te betekenen heeft. Maar ook voor mij zijn die meerdere versen belangrijk en interessant. En toch springt er eentje van mij tussenuit als ik dat lees. En dat is vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. En dat stukje vind ik heel mooi over het rijkhalsend verlangen. Je rijkt je hals om te kijken. En in dit geval gaat het over de schepping. De schepping kan haast niet meer wachten. En kijkt vol verlangen uit naar een betere tijd en een veel betere situatie. En hoe zit dat bij ons, christenen? Zijn wij ook bezig met wat komen gaat? En dan vooral wat komen gaat na dit leven? Zijn wij ook vol verlangen naar de hemel, naar God en naar dat nieuwe leven? Net zoals de schepping dat sterke verlangen heeft. Nou, dat verlangen van de schepping is nog niet vervuld. En we weten niet wat de datum of het tijdstip zal zijn waarop dat gaat gebeuren. Maar we weten wel welke gebeurtenis daaraan verbonden is. En dat is het openbaar worden van de zonen Gods. Ook weer heel interessant, want ja, wat zijn dan, of wie zijn dan de zonen Gods? Dat zijn alle mensen. En dus niet alleen mannen. Het zijn mannen en vrouwen, jong en oud, allen die met Jezus verbonden zijn en door hem een herstelde relatie met God hebben. En blijkbaar is dat nog niet bekend. Het is nog niet openbaar, want de schepping die lijdt nog steeds. Het verlangen is nog niet in vervulling gegaan. Dus pas later zal echt duidelijk worden wie echt de zonen van God zijn. wie tot die categorie behoren. Nu zijn er mensen waarvan wij misschien denken, dat is een christen of een volgeling van de Heer, maar het blijkt uiteindelijk slechts om een schijn van godsvrucht te gaan. Dus hier kunnen we niet altijd zomaar zeggen of iemand die eeuwigheid met God zal doorbrengen. En toch kun je met zekerheid leven als je vanuit die relatie met hem leeft. Maar het moet openbaar worden uiteindelijk wie dat allemaal zullen zijn. En dan zal ook de schepping die nieuwe periode ingaan. En het mooie is dat iedereen die zo op Jezus vertrouwt, door God wordt beschouwd en aanvaard als zijn eigen kinderen. En daardoor mogen wij ook delen in de erfenis van de Zoon. De erfenis van Christus. En dat is een onvoorstelbaar rijke erfenis. Buitengewoon. Want het houdt onder andere in dat wij een nieuw lichaam zullen krijgen. Nieuw en eeuwig leven ontvangen bij God. En dat alles in een nieuwe, volmaakte werkelijkheid. Wat een geweldige toekomst hebben wij. Maar nogmaals, zijn wij daar wel mee bezig? Denken wij er wel eens over na hoe dat is? Hoe dat zal zijn? Hoe zal het zijn in de hemel? Wat kunnen we daar eigenlijk doen? Wat kunnen we er beleven? Kunnen we daar lekker eten? Zonder dat het problemen voor je gezondheid of voor je lichaam oplevert? Kunnen we daar bijvoorbeeld dieper duiken en langer onder water blijven zonder apparatuur? Kunnen we misschien vliegen in de hemel? Of zullen we er dinosaurussen tegenkomen? Of zijn er misschien ook voertuigen? Kun je eigenlijk in een DeLorean met flux capacitor of in een 18-busje rondrijden? Ik weet natuurlijk niet wat jullie fantasieën zijn en mijn fantasie, die weet ik natuurlijk wel. Maar ik denk dat het goed is om bezig te zijn met de hemel en met wat komen gaat. En fantaseren erover is op zich niet verkeerd, maar het heeft meer waarde als wij zekerheid hebben met betrekking tot onze verwachtingen. En daarvoor kunnen we het beste kijken naar wat de Bijbel ons leert over deze toekomst. En dat gaan we dan ook doen. En hoewel we bezig zijn met wat komen gaat, gaan we daarvoor eerst helemaal terug naar het begin. Naar wat er in Genesis 1 en 2 staat beschreven. Want daar treffen we het scheppingsverhaal, het verslag van de schepping die God tot stand heeft gebracht. En in hoofdstuk 1, dat is eigenlijk een korte, maar krachtige samenvatting van alles wat God gemaakt heeft. En in hoofdstuk 2 worden enkele onderdelen iets meer toegelicht, iets meer uitgewerkt. Maar aan het einde van de schepping, in hoofdstuk 1, staat iets opvallends. God zegt daar in vers 31a, en God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Dus wat God toen had gemaakt, dat was zeer goed. Waarom zou God dan niet iets soortgelijks doen bij het realiseren van een nieuwe werkelijkheid? En met andere woorden, op basis daarvan verwacht ik dat wij sommige dingen in de hemel als het ware zullen herkennen. Omdat we ze kennen van ons leven hier en nu, uit deze wereld. Alleen veel beter en veel zuiverder. Ik verwacht dat we daar ook licht, lucht, water en land tegen zullen komen. Mooie en indrukwekkende landschappen waar je doorheen wilt lopen, waar je de boel wilt verkennen. Mooie bomen, planten, bloemen, gras, gewassen. Maar ook vogels, dieren die in het water leven, landdieren en mensen. Dat zijn allemaal zaken die ik verwacht eigenlijk op basis van dat scheppingsverslag. Maar goed, soms denk ik ook wel eens voor mezelf na over de hemel en over de eeuwigheid, hoe dat allemaal zal zijn. Ik heb het niet gezien, dus ik weet het ook niet 100% zeker. Maar één keer toen ik daarmee bezig was, toen kwam de volgende gedachte bij mij op. De eeuwigheid is eigenlijk best wel lang. En eigenlijk komt dat van het idee dat als iets lang duurt en het gaat maar door en het houdt maar niet op, dat het op den duur saai of vervelend gaat worden. En is dat eigenlijk wel een terechte associatie als je het hebt over de hemel en over de eeuwigheid? Kan het daar zo zijn dat het op een gegeven moment de lol ervan af is? Nou, vorig jaar in de zomer was ik samen met mijn familie een weekje op vakantie naar Drenthe. En daar hadden we een hele fijne tijd met elkaar. Sowieso heb ik een hele fijne familie. Maar we hadden ook echt super zomerweer. Een leuk park met mooie natuur in de buurt. En ook heerlijke zwembaden waar je even kon afkoelen, wat wel goed van pas kwam. En met elkaar hadden we gewoon een week lang een zeer leuke en prettige tijd. Maar goed, het was wel tijdelijk, want na een week zat het er allemaal weer op. En we namen afscheid van elkaar. Ik zou met mijn ouders en Erwin terugrijden en Roel en Wietske met de kinderen met hun eigen auto terug. En toen we afscheid namen, toen was Luc verdrietig. Omdat hij niet wilde dat het voorbij zou zijn. En dat is ook hoe het in de hemel zal zijn. Daar zullen wij niet willen dat het voorbij is. En het goede nieuws is, prijs God, dat het ook niet zal eindigen. Daar zal het eeuwig goed blijven. En hoewel wij een hele fijne vakantie hadden, we gaan het dit jaar proberen over te doen, was het zeker niet een volmaakte vakantie. Er was wel eens een irritatie of een teleurstelling of iemand die zich niet helemaal lekker voelde. Er waren wel eens dingen die niet helemaal volgens plan gingen. Maar toch, desondanks hadden we een heerlijke tijd. Maar laat staan in de hemel, waar alles wel perfect is, waar alles wel volmaakt heerlijk is. Daar zullen we niet willen dat het anders is. Maar hoe kwam het dan dat ik aan die associatie kwam dat de eeuwigheid en de hemel eigenlijk best wel lang zijn? En vooral de eeuwigheid. Dat komt omdat ik en omdat wij leven in een gebroken wereld. De wereld is niet meer zoals ze was toen ze werd geschapen. Doordat wij mensen ongehoorzaam zijn geworden aan God, wat we zonde noemen, wat de Bijbel zonde noemt. Daardoor is er een vloek in deze wereld en in deze schepping gekomen, die letterlijk dood en verderf zaait. En die vloek heeft heftige gevolgen en werkt eigenlijk op drie niveaus door. En de eerste kan ik niet bewijzen. En dat is namelijk dat ik geloof dat de dingen niet meer zijn die er ooit wel waren. Alleen ja, dat kan ik dus niet aantonen. Maar in de andere categorieën die er zijn, zie je bijvoorbeeld dat er nu dingen zijn die anders zijn dan dat ze waren in het begin. Als we nu naar een documentaire kijken over de natuur, zien we vaak prachtige beelden. En toch zien we vaak ook iets wat niet zo prachtig is. Namelijk dat het ene dier een ander dier moet doden om in leven te blijven. Maar als we daar naar kijken, dan denken we, ja, het is wel erg eigenlijk. Maar zo zit de natuur nou eenmaal in elkaar. Zo werkt het nou eenmaal. Maar in feite is dat allemaal onnatuurlijk. Want het is niet zoals het was in het begin. Als we het verscheppingsverslag goed bestuderen, zien we dat alle dieren aten van de gewassen en van het groene kruid wat er was. En niet van elkaar. Dus je ziet dat er ook dingen zijn veranderd. We leven nu in een wereld die anders is dan hoe het ooit was. En er zijn nu ook zaken in de wereld die er helemaal niet hadden hoeven zijn. God zegt tegen de mens dat om onze schuld is de aardbodem vervloekt. En dan zegt hij, en hij zal nu distels en dorens voortbrengen. Dus dorens en distels waren er eerst niet. Het is een gevolg van de zonde. Het is een gevolg van de vloek die daaruit voortkwam. Maar we moeten ook beseffen dat God niet ieder detail, ieder gevolg heeft opgesomd. Het zijn niet alleen maar distels en dorens die een gevolg zijn van de zonde en de vloek. Maar er zijn veel meer zaken die nu in onze wereld zijn, die een gevolg zijn van de vloek, maar die er nooit hadden hoeven zijn. Die nooit de bedoeling waren dat ze er zijn. En je kan er voor jezelf over gaan nadenken wat dat is. Ik weet niet of het zo nuttig is. Zelf denk ik wel eens van met de mug. Denk ik, zou dat beest er geweest zijn aan het begin? Of is hij er pas na de vloek? En als hij er wel was vanaf het begin, dan was het in ieder geval niet de irritante bloedzuiger die er vandaag de dag is. Maar ja, we leven nu dus niet meer in een wereld die zeer goed is. We leven in een wereld die zeer slecht is. En die vloek die werkt dan ook door, ook in onze, niet alleen in deze wereld, maar ook in onze eigen levens. We plukken er de vruchten van en dat zijn bittere vruchten. Het brengt heel wat verdriet en ellende met zich mee. En wat wij, dat is de wereld waarin wij opgroeien, maar ook waarin wij hebben geleerd om vanuit te denken. Dus alles wat wij meekrijgen, horen of lezen, dat vergelijken wij met wat wij hebben ervaren. Of met wat wij kennen. Of met wat wij al weten. Of liever gezegd, denken te weten. Maar eigenlijk alles wat God ons in zijn woord belooft, dat kunnen wij niet vergelijken met onze ervaringen hier en nu. Al onze ervaringen van hier en nu schieten tekort. Ik denk dat de beste momenten in ons leven hier en nu slechts kleine voorproefjes zijn van hoe het in de eeuwigheid bij God zal zijn. Dus alles wat God belooft, gaat ons verstand eigenlijk te boven. En het gaat ook ons bevattingsvermogen te boven, want hoe kunnen wij een concept als de eeuwigheid begrijpen? Terwijl we opgroeien in een wereld waarin alles zo'n beetje tijdelijk is. Sommige dingen gaan lang mee, andere kort, maar vroeg of laat verandert het, sterft het. Dus hoe kunnen wij dan dat soort dingen vatten? En toch kunnen we iets van Gods grootheid zien in dit alles. En van zijn almacht. Want hoewel die vloek verregaande gevolgen heeft en al zoveel kwaad en ellende teweeg heeft gebracht, zien we toch nog steeds in de natuur schoonheid waarvan we kunnen genieten. Als we naar het menselijk lichaam kijken, kunnen we ontdekken hoe wonderlijk het lichaam in elkaar zit en wat erbij komt kijken om een mens te laten functioneren, om een mens te laten zijn. En er zijn zoveel zaken waarvan we nu nog kunnen genieten. Kostbare relaties die we met elkaar kunnen opbouwen. We kunnen allerlei kleuren zien, allerlei geluiden en muziek horen. We kunnen dingen proeven, we kunnen dingen doen. Er is zoveel waarvan we nog kunnen genieten. Terwijl het zo ontzettend is aangetast door de vloek en de zonde. Maar laat staan hoe geweldig het is als het onaangetast is. Maar het laat niet zien hoe krachtig het goede van God is. Dat ondanks het kwaad het goede nog steeds hier en nu geproefd kan worden. Maar goed, nu leven we in een wereld die stuk is. Die letterlijk verziekt is. En het lijkt alleen maar van kwaad tot erger te gaan. Maar dat gaat veranderen. En daar gaan we over lezen in Openbaring 21. Bekende versen. Vers 1 tot en met 7. Openbaring 21, vanaf vers 1 tot en met 7. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij, die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, zij zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Deze woorden die we hier net hebben gelezen, dat zijn woorden van God zelf. Dus volledig betrouwbaar. En toch volgt er nog een prachtige bemoediging en bevestiging van Jezus in vers 5b. Hij zegt, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Wat hier wordt beloofd, worden we door Jezus van verzekerd. We worden enorm door hem bemoedigd. Dat hij alles nieuw gaat maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is de plaats waar God zijn eeuwige koninkrijk zal vestigen. Omdat hij daar degene is die regeert. En onder zijn heerschappij krijgt het kwaad geen enkele ruimte meer, zoals het hier op aarde het wel kreeg. En dat het kwaad niet de ruimte krijgt en geen zonde is, is er ook geen vloek en de gevolgen van de zonde. Daarom zal daar geen dood meer zijn. Geen verderf. Geen rouw. Geen pijn. Geen ziekte. Geen moeite. Geen ellende. En geen verdriet. En wat is er dan wel? Zo'n beetje alles wat daar tegenovergesteld aan is. Liefde. Vreugde. Goedheid, vrede, vervulling, volheid van het leven. En laten we nog wat meer lezen in het hoofdstuk wat erop volgt. Hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 7. Krijgen we nog wat meer mee. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren, en niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn, en ze hebben geen licht van een lamp of licht der zon van ode, want de Heere God zal hem verlichten. En zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Die nieuwe hemel en aarde, die zullen zo geweldig zijn dat wij niet anders willen dan daar blijven en bezig zijn. En ook dat is iets wat we denk ik al kunnen leren uit Genesis 1 en 2. Voordat er nog maar sprake was van de zonde en dus ook van de vloek, was er al werk voor ons te doen. Want de mens kreeg van God opdracht om zorg te dragen voor de aarde en al de andere schepselen die er waren. Wij zijn niet gemaakt om niets te doen. En ik denk dat het in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde ook zo zal zijn. Daar zullen wij ook wat te doen hebben. Alleen, nogmaals, het is niet te vergelijken met het werk wat we hier en nu kennen. Al het werk wat we daar te doen hebben zal nuttig zijn. Zal voldoening geven. Zal je met vreugde verrichten. Omdat je ergens aan kan bijdragen. Dus vervelen is er niet bij. Echter, het allermooiste is dat we dan voor eeuwig bij God mogen zijn. Bij de Vader, bij de Zoon, Jezus Christus en bij de Heilige Geest. En in onze relatie met Hem worden wij niet langer gehinderd door de oude mens. Onze oude en zondige natuur waar we hier en nu nog wel mee te maken hebben. Maar daar zal niets meer die relatie verstoren. En ook over God kunnen we veel leren vanuit de Bijbel. Over de Vader wordt bijvoorbeeld gezegd in Jacobus 1 vers 17. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. En in het hoofdstuk ervoor, in Hebreeën 13 vers 8 staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dus God, Jezus, die veranderen niet. En hoe beter wij God leren kennen, hoe beter we zullen beseffen dat dat heel goed nieuws is. Want het betekent dat zijn liefde voor ons niet verandert en niet stopt. En dat geldt ook voor zijn goedheid, voor zijn trouw, zijn barmhartigheid, zijn genade en ook zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Hij blijft zoals hij is. Maar dat maakt hem niet tot een saai persoon. Want wat hebben we nog meer over hem geleerd? Dat hij iemand is die nieuwe dingen doet. Hij is een schepper, een creator. En hij is vol van creativiteit. Denk alleen maar aan de mens. Al die mensen, miljarden mensen. En toch allemaal uniek. En denk aan al het andere leven wat er hier op aarde te vinden is. Ondanks de vloek. Ondanks de gebrokenheid. Waar je ook op aarde kijkt, er zijn overal wel dieren of levende wezens te vinden. Uniek en prachtig. En dat ondanks de gebrokenheid. En dat alles, dat is de geweldige toekomst voor een volgeling van Jezus. Voor iemand die volhardt tot het einde. Net als de Heer zelf. Want door zijn dood en zijn opstanding uit de dood kunnen wij deze genade ontvangen. De vergeving van onze zonde, van onze schuld en onze tekortkomingen. En daardoor kunnen wij met God worden verzoend. En God gunt dit ieder mens. Hij heeft de weg gebaand, zodat we kunnen terugkomen dankzij Jezus tot het oorspronkelijke doel en de bestemming die hij met ons had, met de mens. Namelijk in een perfecte wereld leven vanuit een zuivere relatie met hem. En dankzij Jezus biedt hij dit iedereen aan. Maar de vraag is, wat doen wij met zijn aanbod? Kiezen wij ervoor om God nu wel te vertrouwen? Dat wij hem nodig hebben voor alles eigenlijk. Voor onze redding. En zijn we dan ook bereid vanuit dat vertrouwen hem ons leven te laten leiden? Wordt Jezus echt de Heer die ons leven kan aansturen? Dat we gaan doen wat hij van ons vraagt, wat hij van ons zegt. Als we dat doen, dan is dit de geweldige toekomst waar we naar mogen uitkijken. En het plaatst ons leven van hier en nu ook in het juiste perspectief. Want in deze wereld is er door de zonde kwaad en een enorme vloek, wat allerlei lijden veroorzaakt. Hij zegt dus ook niet dat het lijden op de een of andere manier Gods wil is. Want het komt juist voort uit het feit dat wij Gods wil niet doen of deden. Maar God wil niet dat wij lijden, maar dat lijden is er door onze ongehoorzaamheid aan hem. Daardoor hebben we met heel veel ellende en verdriet te maken die niet de bedoeling waren. Maar we kunnen ook lijden omdat we Jezus volgen. En dat is wat de Heer ook zelf heeft gezegd. Dat we met haat vanuit de wereld te maken zouden krijgen. Met vervolging en verdrukking. Dus als we Jezus volgen en zijn wil doen, betekent het niet per se dat alles hier en nu makkelijker wordt. Het kan zelfs zwaarder worden. Maar onze belangrijkste hoop is ook niet dit leven, maar het leven wat komen gaat. En wij mogen ons hier en nu inzetten om zijn wil te doen. Jezus wil niet alleen dat wij gered worden, hij wil eigenlijk dat alle mensen gered worden. En daar wil hij ons onder andere voor gebruiken om ook andere mensen te bereiken met dat nieuws. Dat het ook voor hun is bedoeld. Zodat ook zij gebruik kunnen maken van wat Jezus heeft gedaan. En dat kan dus moeilijk worden. Het kan lijden betekenen. En lijden op zich is niet fijn. Maar besef dat we alleen dankzij Jezus de eeuwigheid met en bij hem kunnen doorbrengen. Laten we daarom met rijkhalsend verlangen uitkijken naar die geweldige toekomst die hij ons belooft. Naar de eeuwigheid, naar de hemel, naar de nieuwe aarde. En ook beseffen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over de kinderen van God geopenbaard zal worden.